Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Welkom bij een speciale aflevering rondom de Canarieboekjes. Ja, de boekjes die verschenen vanaf de jaren 30 tot de jaren 50 van de vorige eeuw. En ja, bij mij nu aangeschoven Paulien.
Hallo.
Kan jij omschrijven wat de boekjes zijn, wat jou betreft?
Het zijn heel kleine boekjes die jij spaart. En eigenlijk bijna elk boekje geeft een soort tips over hoe je beter kunt leven. Het zou totaal in het nu passen, omdat iedereen altijd met zelfverbetering bezig is. Destijds dus ook al, maar wel eigenlijk vanuit een andere moraal dan nu. Dus het gaat over echt van hoe alles beter te doen of zo. Dus ik heb het gevoel dat toen de mensen strenger voor zichzelf moesten zijn. Terwijl nu moet je juist veel meer naar je eigen innerlijke ikje luisteren.
Ja, maar toen moest natuurlijk een heel land worden opgebouwd.
Er moest niet naar je innerlijke ik geluisterd worden in ieder geval.
Absoluut niet. Wat heel aardig is in
trouwens,
die serie.
Er is ook één boekje dat heet volgens mij ook Hoe u alles goed doet.
Ja.
Dat vind ik een goeie ook.
Ja, misschien moeten we die ook een keer gaan behandelen. Maar in die reeks van 260 of 261 boekjes, dat is nog niet helemaal duidelijk.
Daar zijn de wetenschappers nog niet over uit.
Zijn er heel veel portretten, eigenlijk mini-biografieën van mensen waar we iets van kunnen leren. Bijvoorbeeld de politicus Colijn. Ja. Er is er ook eentje van toen nog prinses Juliana. Maar ook bijvoorbeeld pasteur.
Wat zouden we daarvan hebben kunnen leren in godsnaam?
Nou ja, ik denk meer gewoon houden van het koningshuis. Okay. Madame Curie is ook een boekje.
Een vrouw met een verbeten blik.
Ja, Bata van de schoenen. Nou ja.
Hey, dat blijkt je dus te schrijven als Bad apostrof A.
Ja.
Dus het zal wel Bata zijn eigenlijk.
Ja. Nou ja, en op een gegeven moment kwam titel nummer 100 uit. Dat is natuurlijk voor kanarieboekjes een
altijd
heel
heftig.
Ja, maar dan moeten ze natuurlijk. En toen hebben ze ook gekozen voor een klein biografietje. En dat moest natuurlijk een heel speciaal iemand worden.
Laten we eerst even brainstormen wie wij dan voor nummer 100 zouden nemen.
In die tijd Einstein misschien al?
Ja, ja. Wacht even, jaren 50?
Nee, dat was in de jaren 30.
Jaren 30?
Is dat te vroeg voor Einstein?
Ik denk dat het vroeg is.
Wie zou jij doen?
Aletta
Jacobs?
Stravinsky?
Oh, oké. Okay. Meer in de muziek.
Nee, maar in het nu. Als je nu boekje 100 zou doen.
Oh,
wie zou
nu?
Je dat nu?
Ja, Obama natuurlijk.
Obama, ja.
Zoiets.
Maar ik denk dus dat op de een of andere manier Elon Musk zichzelf daarin zou werken.
Ja.
Of Jeff Bezos.
Over inwerken komen we misschien ook nog wel te spreken.
Okay.
Want boekje nummer 100, midden jaren 30. Nee, eind jaren 30, 1939. Ja. Boekje nummer 100 is, lees maar even voor.
Hoe zou je dit uitspreken? Deterding.
Deterding. Een Nederlandse meneer, die heette Deterding.
En er staat ook heel groot onder 100ste kanarie.
Ja, dus ze dachten, nou, nu is het echt een bijzonder boekje. We gaan de biografie uitbrengen van Deterding.
Nooit van gehoord.
Nooit van gehoord. Ik had er ook nooit van gehoord. Ik heb om me heen gevraagd. Mensen hebben er nog nooit van gehoord. Het grappige is, het is geschreven door Alfred Rodriguez, waar ik ook een hele uitzending aan besteed heb.
De man, veelschrijver.
De veelschrijver. De Joodse meneer die is ondergedoken in de Tweede Wereldoorlog en nog steeds een soort enigma is. Nou ja, wie was Deterding? Dat was het hoofd van de koninklijke Shell.
Ah.
Ja, die begon op 23-jarige leeftijd bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot exploitatie van de petroleumbronnen in Nederlands-Indië. En heeft zich omhoog gewerkt en was een super iemand in het opkopen van allerlei andere bedrijven. En hij werd groter en groter. Maar waarom weten we niks meer over Deterding?
Als jij zegt 1939,
dan voel je misschien
voel ik hem al een beetje aankomen.
Ja, Laten we zo zeggen, hij had een hekel aan Rusland. Hij was fel anticommunistisch, omdat hij daar ook belangen in had. Oorspronkelijk in Rusland had hij heel veel oliebronnen. Die werden natuurlijk genationaliseerd, weg, inkomsten. Ja. Die olie werd vervolgens ook in Rusland tegen dumpprijzen op de markt gezet. Hij haatte Rusland. En hij omarmde Nazi-Duitsland. Ja. En dat ging zelfs bij Shell de mensen te ver. Begin jaren 30 kreeg hij een relatie met een 30 jaar jongere vrouw.
Waarom zeg je zelfs bij Shell?
Ja, nou ja.
Oké, laat maar.
Alles voor het geld, toch, bij Shell,
zoiets,
denk ik.
Oké.
In de jaren 30 kreeg hij een relatie met een 30 jaar jongere vrouw. En dat vonden ze ook niet zo leuk bij de Raad van Commissarissen, of hoe het bestuur daar ook heette. En hij, nou, hij was de grootste vrienden met nazi-topmensen. Hij ging lekker jachtpartijen doen met Göring. Hij woonde op een gegeven moment ook in Duitsland met zijn vrouw. Dat was een Duitse. Toen hebben ze hem bij Shell eruit gewerkt. En met succes in de vergetelheid doen geraken.
Dus al dit moet was ik allemaal après dit boekje, zeg maar.
Ja, après dit boekje. En, en hij is dus in 1939 overleden. Staat ook nog in het boekje. Dat vind ik dan een saillant detail, want het is dus geschreven door een Joodse schrijver. Die moet toch ook hebben geweten wat er een beetje aan zat te komen, of niet? Ik denk trouwens dat deze Deterding een financieel belang had in uitgeverij Succes.
Ah.
Maar dat weet ik niet. Daar zou iemand echt onderzoek naar moeten doen. Want die heeft zichzelf ingekocht daarvoor al, hè, voordat hij doodging.
Ja.
Want er waren bepaalde...
Ja, daarna wordt moeilijk.
Er waren bepaalde advertenties die ik voorbij zag komen over die Deterding.
Ja, want anders zou je toch gewoon Frits Philips doen? Of leefde hij? Of was
ja,
het toen
dat was dan nou ja, veel te klein.
Nee, dat kan niet.
Ik moet wel zeggen, er is nog een biografietje op de Shell-site te vinden over
toch
deze
wel.
Man. Dus de man met twee gezichten. De zwarte bladzijde eigenlijk.
En dat wordt ook benoemd bij Shell.
Ja, zeker. Dus
als een heel van de zwarte bladzijden uit
de een zwarte bladzijde aangaande deze persoon.
Okay.
Maar dat moet je ze dan wel nageven. Maar met succes in de vergetelheid geraakt, toch? Ik denk dat ze daar, ja.
Nou, daar zijn nu ook hele bedrijven voor die je kunt inhuren. Als je eigenlijk je naam bezoedeld is, dan kunnen die bedrijven ervoor zorgen dat je online, dat niet de eerste zoekresultaten weer zijn van die heeft gehuld met de nazi's.
Ja. Nou, het was, er zijn ook foto's van zijn begrafenis in Duitsland met allemaal nazi-vlaggen. En hij heeft ook nog 30 miljoen mark in Volkswagen gestoken toen hij eenmaal weg was bij Shell. Dus hij had een eigen fortuin waarbij hij dus in staat was om 30 miljoen Reichsmark in Duitsland te steken. Maar goed, we gaan het niet hebben over Deterding, want er is een ander boekje wat ik heb gekozen. Namelijk boekje nummer 105.
Ik was al helemaal emotionally invested nu in Deterding. Of
dit
ja, niet
was
in hem,
alles
maar
wat we over Deterding moesten weten.
Okay, goed.
Als mensen nog meer weten, heel graag. Kanarieboekje nummer 105. Het is de biografie van Carnegie.
Ja, ik zie het daar staan.
Een van de rijkste mensen ooit in Amerika.
En je zegt Carnegie. We kennen allemaal Carnegie Hall.
Ja, maar je spreekt het uit als Carnegie. En vanaf nu mogen we ook weer gewoon Carnegie zeggen. Ik heb dit boekje gelezen, de biografie, maar ik raakte weer in een vortex.
Juist.
En daarom is dit ook een speciale aflevering van de Vortex, waar we deze jingle voor gemaakt hebben.
Dit is de Vortex.
Paulien, leg nog even uit, wat is een vortex?
Een vortex is eigenlijk dat je een beetje eerst half doelloos aan het googelen bent en dan raak je in een onderwerp en dan moet je maar doorgoogelen en weet je er uiteindelijk heel erg veel van af. Het zijn vaak onderwerpen die niet speciaal nut dienen in het hier en nu, maar waar je toch niet uit kunt komen. Dus dat is het eigenlijk.
Het begint ergens en je raakt
een obsessieve zoektocht.
En het is vaak op internet raak je. Je blijft doorklikken van het een naar het ander.
Ja, we zeggen wel eens, we zien het als de ander in een vortex zit. En dan is het van, je moet nu uit de vortex.
Ja. Voordat we naar mijn vortex gaan, eerst even aandacht voor mijn hoofdsponsor, De Kleine Comedie. En ik ging langs bij directeur Vivienne Ipma, omdat ik begreep dat De Kleine Comedie zijn vleugels gaat uitslaan, toch?
Ja, dat klopt. We gaan naar Noord. We gaan het IJ over.
Waarom?
Nou, we krijgen publiek uit alle delen van de stad. Zuid, west, centrum, oost, gelijke delen publiek. Maar het Noord blijft achter. Dus ja, we dachten als Noord niet naar ons komt, dan gaan wij naar Noord.
En waar gaan jullie naartoe dan?
We gaan naar de Tolhuistuin vooralsnog. Daar gaan we programma's maken om te kijken of we publiek uit Noord kunnen enthousiasmeren voor de Kleine Comedie.
En wie gaat dat dan doen?
Dat ga je zelf zien, want je gaat praten met Luan nog, hè? Luan Belushkai.
Ja, ik heb Luan gebeld. Hij organiseert komend seizoen 5 avonden getiteld Volmondig. En wat is dat, Luan?
Dat is een evenement met woordkunst en eten eigenlijk. Dus je krijgt een 7 gangen menu geserveerd als je komt. En je krijgt bij elke gang krijg je een artiest geserveerd. Een woordkunstenaar, een cabaretier, een muzikant. En er zijn dus 7 gerechten. 2 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 2 nagerechten. En elk gerecht heeft een artiest. Dus stel je voor, je krijgt tiramisu. Als toetje bij het nagerecht, dan krijg je Moussa morgen. Moussa is een cabaretier en theatermaker die nu toert door heel Nederland met zijn voorstelling Schaakmat. En die zal dan een kwartier van zijn voorstelling laten zien, terwijl mensen tiramisu krijgen. En zo heb je ook Daniela Sawadi, een spoken word artiest, heel jonge spoken word artiest uit Den Haag. Die is een van de hoofdgerechten. Dan krijg je salade geserveerd met andere hapjes. En dan treedt zij op terwijl je de salade geserveerd krijgt. Dat is het concept.
De eerste avond is waarschijnlijk al geweest als je dit luistert. Dat was namelijk 25 september. Maar er komen nog 4 avonden aan. Let op. In november, in januari, in maart en in mei. En tot slot vroeg ik aan Luan. Ja, het is waarschijnlijk iets voor jonge mensen, toch vooral?
Ik denk dat het jong publiek zal zijn, maar ik hoop dat er ook wat ouder publiek aanwezig zal zijn. Vooral nieuw publiek, wat nog niet heel bekend is met spoken word of woordkunst.
Dus doe jezelf een plezier. Ga naar dekleinecomedie.nl en zoek naar Volmondig.
Dit is de Vortex.
Nou, het begon bij mij met dit boekje over Carnegie, de biografie. En vervolgens ben ik op internet beland en heb ik nog veel meer rond deze man gevonden. Dus volgens mij ga ik gewoon zijn leven bespreken en wat ik allemaal ben tegengekomen. Carnegie is een man die is in 1835 geboren in Schotland. In de buurt van...
Dus Carnegie eigenlijk, maar we zeggen Carnegie. Ja.
Vanaf nu ga ik gewoon Carnegie zeggen. In een dorpje dat heet Dunfermline, het ligt boven Edinburgh. En zijn vader was wever, maar dan echt nog met zo'n, met zo'n houten ding gewoon. Maar ja, het was ook...
Vortex heb ik wel eens gezeten. Goed, oké.
Ja, maar ja, dat was natuurlijk een heel slecht beroep. Want er kwamen waarschijnlijk ook op dat moment machines die alles gingen weven. Het geld kwam vooral binnen via zijn moeder. Die had een winkeltje met snoep. En ze verkocht ook ingemaakt vlees. En dat ging hij dan rondbrengen. En Carnegie was volgens het boekje iemand die altijd vrolijk was. Altijd vrolijk en goed gemutst.
Op het kanarieboekje zie je dat niet. Zeker niet goed gemutst, want hij is de kerstman zonder muts.
Als klein jongetje had hij al een ware handelsgeest, want zijn ouders deden ook in duiven en konijnen, die verkochten ze. Dus die fokten ze. Ja. Maar ze hadden er geen voer voor, want ze hadden zo weinig geld. En toen zei dan Andrew Carnegie, want hij heet Andrew. Andrew zei dan tegen zijn vriendjes, kunnen jullie voer zoeken voor mij? En dan, dat deden ze dan kosteloos. Maar als beloning noemde hij dan de geboren konijntjes, gaf hij de namen van zijn vriendjes. Dus die werd beloond met
een konijn dat vervolgens weer afgeslacht zou worden.
Ja, maar dat wisten die vriendjes waarschijnlijk ook niet.
Okay.
En hij had een oom Lauder. En die was politiek angehaucht en die was ook heel erg... voor literatuur lezen. Die was heel erg met verhalen bezig. Hij had ook een zoontje, het neefje Dot, die ook het hele leven van Carnegie achter hem aan is gegaan en ook voor hem gewerkt heeft.
Die heette Dot?
Ja, Dot. Ja, het was een koosnaampje voor een andere naam.
Okay.
En die oom liet die jongens Schotse ballades uit het hoofd leren. Moet jij wel aanspreken.
Dat lijkt mij heel leuk.
Ja.
Gezongen ballades. Of meer een soort...
Ja, ik denk meer...
Spoken word.
Spoken word.
Ja, zing zeggen.
En Carnegie las ook verhalen die hem werden aangereikt door die oom over Schotse helden. En dat waren
zeer
geromantiseerde verhalen. Rob Roy is zo'n Schotse held.
Mel Gibson.
Nee, en daar gaan we het nu over hebben.
Oh, okay.
Want een van die anderen was William Wallace. En dat is...
Van die film met Mel Gibson.
Braveheart. Uit 1995. Dus nu raakte ik even weer in de vortex. Want William Wallace heb ik opgezocht. Ja, dat was een 13e eeuwse Schot die vocht tegen de Engelsen. Dat was de eerste Schotse onafhankelijkheidsoorlog.
Dit is toch, sorry, ik ga er gewoon doorheen, ja, hoor. Maar dat, daar hadden ze, Mel Gibson had dan de hele tijd blauwe schmink op zijn gezicht.
Ik ken die film niet.
Oh, ik vroeg me af, dan was er toen al blauwe schmink. Oké, laat maar. Ja, goed.
Dat weet ik niet.
Oké, dat wordt mijn vortex,
ja,
dan.
Ja, precies. Het grappige is, dat verhaal van Braveheart, van de film van Mel Gibson, dat is gebaseerd op een 15e eeuws gedicht van een minstreel, Blind Harry. En ja, ik noem het woord minstreel en daar sla je heel erg op aan, toch?
Fantastisch.
Ja, dus dat was een zwaar geromantiseerd beeld.
Ja, dus we hebben de 13e eeuw is de echte persoon, 15e eeuw minstreel, 20e eeuw Mel Gibson.
Ja, maar dat
Mel Gibson was nog niet gebeurd in de tijd van
Mel Gibson, het Mel Gibson verhaal is wel gebaseerd op dat 15e eeuwse gedicht.
Ja.
Of dat lied.
Goed.
William Wallace is het hele leven van Carnegie een groot voorbeeld geweest. Dus als hij het even niet meer wist, dacht hij,
wat would William doen?
Ja, maar ik heb even opgezocht wat er nou echt gebeurd is met die William Wallace. Ik weet niet hoe die film van Mel Gibson eindigt, maar het leven van deze William Wallace heb ik er wel even opgezocht. Dat eindigt als volgt. Hij wordt namelijk, hij strijdt voor een onafhankelijk Schotland, maar hij wordt gevangen genomen door de Engelsen. En hij wordt in 1305 veroordeeld door hangen, trekken en vierendelen.
Hé, godverdomme, lijkt Willem van Oranje wel.
Nou ja, maar wat gebeurt er dan?
Of niet? Oh nee, ik bedoel de moordenaar daarvan.
Ja, Bats Geert. Oké, als je veroordeeld wordt, dan ziet het proces er als volgt uit. Eerst word je opgehangen. Dus hij werd eerst opgehangen.
Dan ben je maar alvast dood.
Nee. En dan vlak voordat hij dood ging, er afhalen. Toen werd hij gecastreerd. Jezus. Ja, terwijl hij er nog bij was. Hij werd opengesneden, werden al zijn ingewanden eruit gehaald. Zijn geslachtsorgaan werd van hem afgesneden en voor zijn eigen ogen verbrand.
God, hè, dat heb je dan überhaupt nog...
Daarna werd hij onthoofd. En eigenlijk alleen het laatste heeft hij niet zelf meegemaakt, want toen werd hij ook nog gevierendeeld.
Jesus Christ.
Ja, dat is 1305. Hè?
Dat hebben de Engelsen gedaan.
Maar nog even over Andrew.
Kortom, een inspiratie voor Andrew.
Ja, Andrew was als jongen altijd zeer opgewekt en is tot zijn dood dat altijd gebleven, staat in de biografie. Ja. Op zijn 12e is die hele familie van hem naar andere familie verhuisd in Amerika, omdat ze het zo arm hadden. Er was wel nog een tocht van 7 weken met een boot naar Amerika en dan nog 4 weken op weg naar de stad Pittsburgh, want daar woonden een paar familieleden. En daar zijn ze opnieuw begonnen. Is hij gaan werken in een katoenmolen en vervolgens voor een fabrikant van spoelen.
Oh, en hij werd toch weer dat weverij.
Ja, want zijn vader werkte ook in een katoenspinnerij en weverij. En hij werd op een gegeven moment ook uitgekozen, want het was wel iemand die iets kon, om een stoommachine om daarvoor te zorgen. Maar die zorg, ga ik even quoten, die zorg baarde hem zoveel zorgen dat hij 's nachts in zijn droom dikwijls rechtop in bed zat, nu eens vrezend dat er te weinig stoom was, dan weer dat er te veel zou zijn en de ketel zou springen. Bovendien was een bepaald werk zo vies dat hij niet kon eten zonder overgeven. Maar ook onder deze omstandigheden dacht hij aan zijn held Wallace en wat die onder dergelijke omstandigheden zou hebben gedaan.
Ja. Misschien moet je ook wel... Ja, is het nou... Mensen die altijd opgewekt zijn, hè? Is dat nou oké?
Maar ik vind het wat enger.
Het is wel een beetje engig, hè? Of dat je dan heel veel weg moet denken.
Ja. Maar ik denk wel
dit
dat...
Dit is ook natuurlijk achteraf verteld, maar ja...
Ja, altijd opgewekt. Ik denk, ja.
Heb jij iemand waarvan je denkt, wat zou die nou doen?
Nee. Nee, ik ben daar helemaal wars van eigenlijk. Nee, zeker niet. Ik ben heel erg tegen, hoewel ik natuurlijk wel een bepaalde zwak heb voor Carnegie. Ja. Heel erg tegen verering. Okay. Nou, Carnegie, die viel op bij zijn baas. Hij leerde boekhouden. Op een gegeven moment ging hij telegrammen bezorgen in de stad. Wat heel handig was, want dan ontdekte hij wie er belangrijke figuren waren in de stad. In Pittsburgh, omdat hij daar als telegrafistje tussendoor liep. Als bezorger. Vervolgens werd hij echt telegrafist.
Dus had hij zelf...
Want dat kon hij heel snel. Hij kon het uit zijn hoofd. En hij was een hele erge liefhebber van lezen. En je had daar in die stad een kolonel... die had een bibliotheek voor arbeidersjongens. Een bibliotheek met 400 boeken. Maar dat was alleen voor arbeidersjongens. Maar toen heeft Andrew er eigenlijk voor gezorgd... dat het ook voor telegrafiejongens was. Die mochten dan ook lezen.
Want dan ben je geen arbeider.
Nee, hij was eigenlijk al te
hoog opgeleid.
Te hoog opgeleid, ja. En hij hield heel erg van lezen zijn hele leven. Las veel over economie, kunst en literatuur. Wat ook in Pittsburgh toen was, is dat jongeren mochten gratis naar theater. Heeft hij Shakespeare ontdekt. Ja. Hij ging werken vervolgens voor de Pennsylvania Railroad Company. Daar werd hij klerk en ook weer telegrafist. Ging steeds meer geld verdienen. Groeide op in die spoorwegcompagnie. En hij reisde daar ook heel veel. En op een gegeven moment kwam hij iemand tegen. Die heette Woodruff.
Leuke naam.
Ja, en die zei, oh, je werkt bij de spoorwegen. Ik heb iets uitgevonden. Dat is misschien iets voor jullie. Dat was namelijk de slaapwagon. De wagon die je kon ombouwen van zitten naar slapen.
Oh, fantastisch.
Had Woodruff uitgevonden. En toen zei Carnegie, oké, dat kan ik misschien aan mijn baas voorstellen... En die vond het ook een goed idee. En nu komt het. Dat staat dan niet in het biografietje van kanarieboekjes. Vanaf dat moment is het eigenlijk zeker dat er allerlei belangen aan het verstrengelen waren. Dus zij kregen bijvoorbeeld aandelen in die slaapwagons. Maar ze waren zelf van de spoorwegcompagnie.
Dus je bedoelt Carnegie en Woodruff.
Ja, ja. Dus die... Carnegie, Woodruff en dus ook de baas van Carnegie. Dus ja. Ze verdienden geld eigenlijk. En vervolgens ook geld met voorkennis. Dus als ze onderhandelden als spoorwegcompagnie... konden ze precies uitkiezen met welke bedrijven ze gingen werken. En daar aandelen in kopen. Nou, dus er zit
ik weet niet of dat helemaal is wat Mel Gibson zou doen.
Nee. Maar daar is hij wel verschrikkelijk rijk mee geworden. Want het ging maar... Maar die Woodruff, die dus die slaapwagon heeft uitgevonden... Dat is ook wel een grappige man. Was gewoon een uitvinder. Die heeft ook een koffiepelmachine uitgevonden.
Oh, ja. Een koffiebonenpelmachine.
Nou ja, er zit een soort papierlaagje, heb ik opgezocht, om een koffieboon heen. En die moet je er ook nog afhalen uiteindelijk.
Ja.
En daar heeft deze Woodruff een machine voor.
Is Woodruff zijn voor- of zijn achternaam?
Zijn achternaam. Okay. En hij heeft ook nog een stoomploeg uitgevonden.
Oh.
Ja, vind ik wel interessant. Afijn, ze kregen aandelen in die slaapwagons... En uiteindelijk werd Carnegie inspecteur voor de spoorwegen in Pittsburgh. En verdiende toen nog meer geld. En toen verdiende hij zoveel geld, zodat hij zijn moeder in een mooi huis buiten kon laten wonen, staat er in het boekje, waar zij zich wijde aan haar bloemen. Volgens mij vindt dat zelf een hele schattige zin.
Ja.
Toen brak in 1861 de Amerikaanse burgeroorlog uit. En heeft hij nog voor vervoer van soldaten en bevoorrading gezorgd. En
hij stond aan noordelijke zijde, neem ik aan dus.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, ook als je daar woont, dan zal het wel.
En dan vind ik dit wel dus een mooi citaat uit het boekje. Hij maakte van nabij de gevechten mee. Dan denk je, nu komt het. Maar dan staat er, hij maakte van nabij de gevechten mee... Maar een van zijn mooiste herinneringen was wel het feit dat hij de toenmalige president van Noord-Amerika, Abraham Lincoln, ontmoette, die door zijn heel bijzondere persoonlijkheid grote indruk op de jonge man maakte.
Hij is op dat moment nog steeds een jonge man.
Ja, hij was echt volgens mij begin 20.
Wow.
Ja, dat ging heel snel. Hij groeide op in die, hij werd steeds hoger in die railroad company. En toen zorgde hij dat de spoorwegmaatschappij ook hun eigen rails gingen maken. Dus hij ging gewoon ijzerfabrieken opzetten, zodat alles in eigen hand werd gehouden. En hij ging met compagnons ook een maatschappij beginnen tot het bouwen van bruggen. En dan zie je weer die verstrengeling.
Dus hij was zeg maar NS, ProRail,
ja, hij was alles
Rijkswaterstaat.
In één. Ja, alles in één. Dus als spoorwegcompagnie kon hij zichzelf inhuren om bruggen te bouwen voor de spoorwegen. En hij investeerde in oliebronnen.
Ja.
En dat was eigenlijk op het punt dat olie nog eigenlijk...
Voelt toch een daterding weer doorschemeren. Maar goed, oké. Okay.
Maar toen was olie eigenlijk nog niks. Hè. Olie werd in kleine hoeveelheden verkocht om reuma te bestrijden. En het was zelfs zo dat in dat gebied wat hij uiteindelijk kocht, als er te veel olie naar boven kwam, dan zeiden ze, ja, nou, nu zit zoveel olie. Dan ging eigenlijk de magie van het medicijn ook een beetje weg. Dus dan was niemand meer geïnteresseerd in het medicijn tegen reumatiek.
Ja, ja.
Grappig, hè?
Ja.
Dus hij investeerde in oliebronnen. En toen hij 30 was, is hij voor zichzelf begonnen.
Oké.
Okay. Ja, oh, ja.
Ja.
Dat is, ja. En toen is hij staalfabrieken gaan maken. Dus niet ijzer, maar staal. Staal is natuurlijk veel sterker dan ijzer. En daar is die man schatrijk mee geworden.
Ja, want hij was dus eigenlijk al heel rijk en nu...
Nog veel meer rijker. Ja. En hij bleef ook betrokken bij de spoorwegen. Toen is hij compagnon of samen gaan werken met Pullman. En Pullman, dat was een man, die was een vernieuwer van de slaapwagons. Die wagons zijn heel lang geproduceerd, tot in de jaren 40, geloof ik, 50. En hij was eigenlijk natuurlijk een concurrent, omdat hij aandelen had in die andere maatschappij. Maar wat hij heel vaak deed, Carnegie, is samenwerken. En zodat je ook de prijzen zelf in de hand kon houden met je voormalige concurrent.
Oh, dat was cool. En is dat was een vernieuwer van het slaapwagon ontwerp?
Ja, die waren heel chic. Als je dat opzoekt, Pullman.
Want wij hebben nog aan het begin van de corona, eigenlijk zijn wij recht door een brandhaard heen gereden.
Naar Oostenrijk.
Nou, ja, en terug. Volgens mij was de slaapterrein toen was een soort van...
Ja,
dat was de eerste... Nou, niet is niet
de
waar,
bron,
want het
was carnaval. Drie weken later was de bron de eerste haard... kwam met diezelfde nachttrein volgens mij terug naar Nederland.
Ja, maar toen hadden we al carnaval gehad in Brabant.
Ja.
Maar ik dacht toen wel van, jeetje, die slaaptrein, dat was wel gek dat wij daar toen in lagen.
Ja.
Ik vond het leuker in theorie dan in de praktijk.
Maar als je die foto's of tekeningen ziet van die Pullman...
Van echt chique?
Was echt te gek. Maar die Pullman was ook een hele grote industrieel eigenlijk. Had zijn eigen... fabrieken en ook zijn eigen Pullman Factory Town. Dus hij had weer zo'n eigen dorpje dat helemaal vormgegeven
was. Bestaat dat nog?
Ja, zeker.
Leuk.
Die Pullman was ook zo groot in de spoorwegindustrie dat er een plaatsje is geweest in Washington en die wilde heel graag dat de spoorweg langs hun zou komen. Langs hun zou komen. En die hebben hun plaatsje toen Pullman genoemd. In de hoop dat ze een stationnetje zouden krijgen. Uiteindelijk is er nooit een spoorweg langsgekomen. Want ze kozen voor Spokane in Washington.
Oh.
Maar dat plaatsje Pullman in Washington bestaat nog steeds.
Ja, dan heet je...
Net zoals dat dorpje nog steeds bestaat.
Dus er zijn twee Pullmans.
Ja.
Eén dorp anders, Pullman.
Ja, dat is denk ik meer een onderdeel van een grotere stad nu geworden. Ja. Volgens mij Chicago. En dat was dus eigenlijk een soort Truman Show-achtig dorpje.
Mm-hmm.
Waar mensen dus woonden in huis. Die huurden huisjes eigenlijk van hun eigen baas. En daar woonden ze.
Zoals hier Bata-dorp ooit.
Ja. Maar het was ook een beetje een Truman Show-achtig dorpje. Want later zeiden werknemers die daar woonden... we worden in een Pullman-huis geboren. We worden gevoed door de Pullman-winkels. We worden onderwezen in de Pullman School. We krijgen catechisatie in de Pullman Kerk. En als we doodgaan, gaan we allemaal naar de Pullman Hell. Dat zegt misschien een beetje iets over meneer Pullman. Want die regeerde zijn dorpje echt als een soort feodale baron.
Oh ja.
En op een gegeven moment brak er een staking uit, omdat ze iets meer wilden verdienen. Wat deed die man nou? Die zei meteen, oké, jullie staken, jullie krijgen 30% minder loon.
Hè?
Ja, 30%, maar jullie moeten wel nog steeds de huur van je huis betalen. Dat betekende dat er mensen waren die bijvoorbeeld $9 in de maand verdienden en nog 7 cent overhielden, want die $9...
Dat werd dan dus $6.
Ja, zoiets. Nou, dus al het geld ging naar het huis huren. En waarom gingen die huren niet omlaag? Ja, omdat die Pullman had beloofd aan de investeerders dat ze jaarlijks een rendement zouden krijgen van 6%. Ja. Die stakingen liepen zo uit de hand dat er uiteindelijk ook 70 mensen dood zijn gegaan. Het is echt een historische slag geweest. En Pullman is later, 3 jaar later, ik geloof in 1867 of zo, dood gegaan. En die man was zo gehaat dat die familie heel bang was dat hij zou opgegraven worden.
om wat weghaalt. Gevierendeeld te worden.
Ja, om gewoon zijn lijk te stelen. Dus hij is begraven in een mahoniehouten kist die helemaal met lood is omzet. Die is in beton gegoten.
Nou ja.
Is in een heel diep gat gezet. Daar is vervolgens weer beton over gegoten. Daar hebben ze hele grote stalen rails over gelegd. Daar is weer beton over gegoten. Asfalt. En uiteindelijk is er dus een heel groot blok wat nu nog steeds ergens onder de grond ligt.
In dat plaatsje ook, of niet?
Ja, daar in de buurt van dat plaatsje.
Wat bizar.
Dus het kon heel erg uit de hand lopen. Als je je werknemers niet goed in de hand hebt.
Nee.
Nou, nu had Carnegie op een gegeven moment ook heel veel staalfabrieken. Hij had 25.000 mensen in dienst. En dan staat er in de biografie van het Canarieboekje, werkstakingen kwamen bij Carnegie zelden voor. Hij heeft er 2 beleefd. De ene, welke plaatsvond aan de Homestead-fabrieken, ging buiten hem om, daar hij juist reisde in de Schotse hooglanden. Helaas vielen bij deze staking een paar doden en Carnegie heeft zich die zaak zeer aangetrokken. Was hij zelf aanwezig geweest, dan zou hij het zeer waarschijnlijk niet zo ver hebben laten komen, daar hij op zijn mensen een zeer goede invloed had. En die andere staking was dat mensen ook meer geld wilden verdienen, omdat de staal steeds meer waard werd. En toen is hij akkoord gegaan uiteindelijk met de vakbonden, waar hij dus een dieve hekel aan had, door de lonen te laten schommelen met de prijzen van het staal. En als gemenigheidje heeft hij toen ervoor gezorgd dat de overeenkomst die hij had met de vakbonden eigenlijk, om dat dus te laten schommelen, dat vonden de
maar
vakbonden.
Maar dus een soort winstdeling op een bepaalde manier.
Ja, ja. Dus als het goed gaat, ze dachten ja, het gaat zo goed, het zal wel altijd goed blijven gaan.
Yeah.
Dus als er meer verdiend wordt, dan mogen wij meedelen in die winst.
Yeah.
Maar Carnegie had het sowieso niet op inmenging van de vakbonden. Hij had een overeenkomst toen en toen heeft hij gezegd, dat is goed, maar ik doe het niet met de vakbonden, deze overeenkomst, maar met mijn arbeiders. Dat betekende dat al die arbeiders een aparte verklaring moesten ondertekenen. Individueel. En dat moesten die vakbonden dan allemaal als een soort pesterijtje gaan organiseren. Maar die ene staking bij die Homestead-fabrieken, toen die er even niet was, dat is ook een historische slag geweest. En want hij had een zakenpartner, Henry Clay Frick.
En die van was Frick Collection?
Nou, ik denk dat het hem is. Ja,
okay.
Dat zou je heel goed kennen.
Elke museum in New York?
Nou, die was dus nog bij die fabriek. En die was, die dacht ook van, die heeft totaal niet onderhandeld met de vakbonden ook. Terwijl ik denk dat Carnegie, denk ik, wel inderdaad gedaan had. Dat het biografie.
Die zal er wel weer heel goed gemutst aan die tafel zijn gaan zitten.
Ja, terwijl die Frick heeft meteen gezegd toen er een staking was, 22% van je inkomen inleveren.
Ik vind dat echt een heel rare move.
Ja. Maar er braken dus onrusten uit. En toen heeft die Frick privéagenten ingehuurd. De zogenaamde Pinkerton-agenten. En Pinkerton, ja, dat is dus.
Dat zijn er veel machtswellustige mannen in dit verhaal.
Ja, maar Pinkerton is van de Pinkerton Detective Agency. Dat is het eerste officiële detectivebedrijf wat midden jaren 19e eeuw is opgericht in Amerika.
Wow.
Door meneer Pinkerton. Ja, detective mensen en die daar veel over gelezen hebben, zoals ik zelf, die kennen Pinkerton heel erg.
Jij kende deze gast
ook? Ja, die kende ik, want het was een spion en een detective. De eerste die ook probeerde dat een beetje op detectieve manieren op te zetten. Maar het was ook een beveiligingsdienst. En die kon je dus inhuren om mensen te laten infiltreren in de vakbond, bijvoorbeeld. Dat heeft hij gedaan. En ook intimideren van mensen.
Dus tijdens die staking werd er
geïnfiltreerd en geïntimideerd. Volledig uit de hand gelopen. Een gevecht tussen 300 agenten en de stakers, waarbij 9 doden vielen onder de stakers en 3 onder de agenten. En aan de hand daarvan is er ook een soort anti-Pinkerton Act aangenomen in Amerika. Dat je als overheid of semi-overheidsinstelling niet dat soort bedrijven mag inhuren om het allemaal te regelen. Daar zijn dus officiële agenten voor nodig.
Ja.
Maar ik geloof dat dat nooit echt heel erg is doorgevoerd. Dus dat er daarna ook nog wel heel veel van dat soort
privélegertjes
is ingehuurd. En die Frick is sowieso, daar heb ik het niet zo op. Ik zie Frick ook als de bad guy tegenover Carnegie.
Vind je dat dit ook helemaal een musical zou kunnen worden? À la Hamilton, zeg maar. Maar dan met Carnegie en Frick.
Ja, want ik denk dat...
Woodruff.
Ja, want ik denk dat... Dus ik zie Carnegie dan toch wel als de good guy. Dus die, ik denk ook dat hij wel de charme had om met die mensen in onderhandeling te blijven gaan. En die Frick... Ja, die moest je, zodra je uit het zicht had, dan kon er van allerlei onheilspellends gebeuren.
Okay, ja.
Want die Frick, die had namelijk ook een fishing en yachting. Nee, hoe heet dat? Jagersclub? Wat is jacht in het Engels?
The Chase.
Hunting Club.
Oh, hunting.
Ja, de fishing en hunting club opgericht. Wat had hij nou gedaan? Hij had een oud meertje wat een beetje... leeg aan het lopen was, gekocht. En dan was daar een visclub begonnen. Had het water omhoog gepompt in een best wel groot meer. Maar niet gekeken of de dam het nog goed deed. En in die jaren waren er allemaal scheuren in die dam. Maar dat lieten ze allemaal gaan. Dat meertje is uiteindelijk wel doorgebroken. En dat heeft het leven gekost aan 2200 mensen. Dus dat is helemaal leeggelopen op een dorpje even verderop. Ja. En die club was natuurlijk voor notabelen. En zodra die ramp gebeurde, sloten de rijen zich. Heeft Frick meteen gezegd, oké jongens, er is een ramp. We gaan als organisatie van deze visclub en jachtclub meteen een rampenfonds organiseren. Ja. En we spreken bij deze af, niemand praat er meer over.
Oh, ja.
En dat is gelukt. Dus er is nooit een van die leden persoonlijk aangeklaagd voor deze ramp. 2209 mensen.
Niet oké, okay, Frick. Niet oké.
Niet oké, okay. Dus Frick is echt de slechte man.
Ik zit meteen te denken hoe je dit dan in een musical zou moeten verbeelden. Ja. Met al dat water en een dam doorbraak, dat wordt moeilijk.
Dat wordt moeilijk. Nou, ik denk dat je dan die verhalen worden aan hem verteld. En dan zegt hij, we moeten toch misschien de banden met Frick verbreken.
Ja,
volgens mij
precies.
Heeft hij dat ook wel gedaan. Eigenlijk, de biografie van het Kanarieboekje geeft de indruk dat hij alles deed voor zijn moedertje. En zodra zijn moeder was overleden, en zijn broer ook, helaas, had hij tijd voor zichzelf. Dus hij is pas op zijn 51ste getrouwd.
Ik wou net vragen, waar is de vrouw in dit geheel?
Ja, op zijn 51ste is hij getrouwd. En op zijn 62ste heeft hij uiteindelijk een dochtertje gekregen.
Nou, dat moet kunnen.
En op zijn 66ste ging hij met pensioen.
Keurig.
Ja, toen is hij uitgekocht door Morgan, een bankier.
Van Morgan Stanley?
Ja, denk ik. dat zal toch wel. Uitgekocht voor $225 miljoen. Dat is ongeveer nu omgerekend 7 miljard
gewoon lekker dollar. Om lekker van te leven.
Om lekker van te leven. Maar hij had een paar jaar daarvoor ook al een boek geschreven. Het Evangelie van de Rijkdom.
Hè?
Ja, want wat vond Carnegie nou... Je moest een derde van je leven besteden aan leren. Een derde om zoveel mogelijk geld te verdienen. En dan een derde van je leven gebruiken om dat geld alleen maar uit te geven.
Aan goede doelen.
Aan goede doelen. Nou,
juist.
Dus hij ging met pensioen. Hij woonde in New York en in een 13e eeuws kasteel. William Wallace. In Schotland.
Oh.
In Sutherland.
Niet dat kasteel van...
Maar indachtig. Hij was gewoon William Wallace geworden.
Ja.
Toch wel de romantische William Wallace. Dus hij woonde in het noorden van Schotland en in New York. Ik heb even opgezocht, dat is een pand vlakbij het Guggenheim Museum.
Mm-hmm.
Gigantisch, en dat is nu een designmuseum. Maar daar woonde hij, en hij woonde in Schotland, in een Skibo Castle heette dat. Dus een 13e eeuws kasteel. Is tot 1982 in handen gebleven van de familie. En daarna is het een besloten club geworden. Mocht je lid willen worden... Zoek even de plaatjes op, want het is echt een heel mooi
Skibo,
kasteel.
Skibo?
S-K-I-B-O. In de buurt van Sutherland.
Een besloten hunting en fishing club. Nu,
ja, eigenlijk wel. Met een hele mooie golfcourt eromheen. Nou, bekijk de plaatjes. Het ziet er hartstikke leuk uit. Er zijn 21 kamers. Er zijn ook nog 11 lodges.
Het kost 1.000 miljoen euro per
nacht. Nou, het kost om aan te melden bij de exclusieve club. Ik denk dat ook nog een behoorlijke ballotage is. 25.000 pond. En dan moet je ook nog wel 8.000 pond per jaar besteden. Maar dan ben je wel lid. En Madonna en Guy Ritchie zijn er getrouwd. In dat kasteel.
Ja, that, this is not selling it. Maar ja, ja. Oké, okay, goed.
Maar, dus hij woonde daar en in New York. En bedacht, ik wil vier pijlers aan mijn filantropische gedachten neerzetten. Het eerste was heel veel geld naar onderwijs. Heel veel geld naar wetenschappelijk onderzoek. Er zijn hele grote telescopen gebouwd met zijn geld. En nu komt het.
Carnegie Hall.
Carnegie Hall heeft hij ook.
Ja. Oh, maar dat bedoelde je dus niet.
Nee, wat ook wel heel leuk is. Want hij was helemaal gek van orgels. Dus hij leerde ook muziek te waarderen. En dan vooral orgelmuziek. Dus in Carnegie Hall is ook een orgel.
Gewoon een kerkorgel.
Ja, een kerkorgel. Maar hij heeft ook, dus uit goede tierenheid, uiteindelijk 7000 orgels over de hele wereld gesponsord. Dus overal ter wereld, vooral natuurlijk in Amerika en Canada, zijn er orgels die betaald zijn door Carnegie, omdat hij er zo van hield. Ja.
Ja, dat is toch, dat zou ik toch niet zo heel snel voor kiezen dan. Het is ook een beetje alsof je de hele wereld volzet met klaversymbols of zo, of panfluiten of dat soort. Ja. Toch ook irritatie opwekkende instrumenten.
Ja, bij jou. Ik vind dat wel mooi. Nee, mijn vader speelde thuis orgel. Ja. Kerkorgel. Dus ik heb er nog wel
Het is massief. Het is onontkoombaar. Ja. Je kan niet denken, ik luister even ergens anders naartoe.
Nee, daarom heeft mijn vader ook een hele grote koptelefoon thuis.
Ja, bij mijn moeder. Dat is heel goed. Is er in Nederland ook een Carnegie-orgel?
Nee, niet zover ik weet niet.
Oké. Okay. We waren hier natuurlijk al vergeven van de orgels.
Ja, zeker. Ja. Nou, dus onderwijs, wetenschappelijk onderzoek. En nu komt het voor mij. Hij heeft heel veel geïnvesteerd in openbare bibliotheken.
Oh.
En daarom heb ik dus een zwak voor Carnegie.
Voor hem. Ja, dit is geweldig.
Hij heeft uiteindelijk meer dan 3000 bibliotheken laten bouwen. Vooral in Amerika. Ik geloof ook Canada. Maar ook over de rest van de wereld. Omdat hij vond, een bibliotheek is kennis. Hij vond kennis heel belangrijk en had zelf zo genoten van die kolonel die 400 boeken voor die arbeidersjongens had. Hij had ook boeken gelezen ooit in zijn Schotse geboorteplaats, ook van een free library. En toen heeft hij dus alles in het werk gesteld om een bibliotheek overal neer te zetten. En het goede is, hij zei, je moet nooit een gift doen, alleen een gift. Dus elke gemeente waarbij hij een bibliotheek gaf, die moest ook investeren. Dus hij gaf de bibliotheek. Aha. Dus maar zeggen, hij geeft het gebouw alle boeken. En dan zegt hij, maar jullie moeten voor het onderhoud en
om een soort medeplichtigheid meteen te creëren. Ja.
Hij was natuurlijk heel erg voor het leren in de bibliotheek. Maar wat ik zo goed van de bibliotheek is, dat het natuurlijk ook een sociale component heeft gekregen. Dat heel erg bindend is in een buurt. En ik heb me vorig jaar helemaal ingelezen in de bibliotheek, toen ik zelf in mijn eigen buurtbibliotheek ben gaan zitten.
Ja.
En toen heb ik over die sociale infrastructuur en die belangrijkheid van bibliotheken een boek gelezen. Dat heet Palaces for the People. En dat gaat dus over,
Geschreven door
Eric Kleinenberg. How social infrastructure can help fight inequality, polarization and the decline of civic life. Heet Palaces for the People. En dat is een uitspraak van Carnegie.
Echt?
Ja, want
en daar bedoelt hij bibliotheken mee.
Ja, maar dat moesten paleizen voor de mensen zijn. Dus ze moesten er ook fantastisch uitzien. En dat is nou eigenlijk nog steeds zo. Je hebt in hele grote achterstandswijken, in van die slums, hoe heet dat in Brazilië bijvoorbeeld? Of
de favelas.
De favelas. In dat soort omgevingen heb ik gezien dat ze werkelijk fantastische gebouwen neerzetten.
Wie zijn ze dan?
Ja, dus de overheid of waarschijnlijk misschien ook met steun van nog steeds Carnegie, ik zou het niet weten. Dus je moet een paleis neerzetten, want dan voelen de mensen zich gezien.
Ja.
Oh.
En? Nee, daar ben ik het enerzijds mee eens. Je ziet natuurlijk bij waar wij wonen in Amsterdam ook dat er bibliotheken als paleizen worden neergezet. Nee. De OBA vlakbij het Centraal Station is heel groot.
Nee, de buurtbieb, dat is nog belangrijk.
Daar, ja, ik ben er heel erg voor dat, en dan ga ik even mijn stokpaardje nu noemen. Jij weet al wat ik nu ga zeggen, maar de bibliotheek is eigenlijk de enige plek in de openbare ruimte waar je niks, waar je geen geld hoeft uit te geven en waar je geen ideologie wordt opgedrongen, religie. Ja. Dus je kan erheen gaan en als kinderen er zelf heen kunnen gaan, zeker kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Ja, ik vind, en er zijn geloof ik de afgelopen jaren, ik heb het ergens gelezen, iets van 600 buurtbieps wegbezuinigd, omdat het gewoon niet belangrijk gevonden wordt. Juist omdat mensen geloven in dat paleizen neerzetten. En ja, ik denk, nee,
dat ben ik ook. Ben ik helemaal met je eens. Maar
ik zeg het ook even voor de luisteraars.
Ja, maar we hebben het hier wel over, zullen we zeggen, Zuid-Amerika, waar heel grote krottenwijken zijn. En daar moet je dan één ding neerzetten, want dan kan je heel veel mensen in één keer naartoe trekken.
Nou, misschien en dan.
Ja. Ja, maar ik ben het met jou eens, maar ik ben het ook met, zoek maar even op. Het zijn echt mooie gebouwen, want je geeft mensen ook waardigheid met zo'n gebouw.
Maar je zou ook een heel klein, heel mooi ding op heel veel plekjes.
Ja.
Stel dat hier op de hoek, we hebben hier vlak om de hoek, maar wel een bedreigde buurtbiep. Ja,
daar strijden wij voor, maar die blijft ook nog, hè, voorlopig.
Ja, maar goed, ik heb niet heel veel vertrouwen in dat het huidige overheidsklimaat.
Nou, okay.
Dat gunstig gezien is.
Nou. Maar dus 3000 bibliotheken. Nou is jouw vraag. Hebben wij in Nederland
ook een Carnegie Bibliotheek?
Ja.
Ja.
En waar?
In Rotterdam.
Nee, in Den Haag. Oh. Want die bibliotheek hoort bij het Vredespaleis. Ja. Het Vredespaleis is ooit ontstaan omdat tsaar Nicolaas II zich zorgen maakte. Toen is een soort vredesconferentie in het leven geroepen in 1899. En toen zeiden ze, ja, we moeten eigenlijk zorgen dat we een permanent hof van arbitrage hebben. Dus als er landen ruzie met elkaar hebben, dan moet er iemand over kunnen oordelen. En toen zijn ze daarmee met dat idee naar Carnegie gegaan. Toen zeiden ze, ja, goed idee, zet maar een gebouw neer. Ik betaal de bibliotheek. En dan doe ik daar een hele grote bibliotheek vol met rechtspraak in. Allemaal boeken. Ah. En toen zeiden ze, dankjewel voor de bieb, maar kan je toch ook niet dat hele gebouw betalen? En
het Vredespaleis.
Ja, dus hij heeft uiteindelijk een heel groot bedrag ook nog.
Hij heeft eigenlijk dat Vredespaleis.
Ja, voor een groot gedeelte heeft hij dat betaald. En we hebben dus een biep van hem. En tot slot zou ik nog even willen zeggen. Wat hebben we nou nog in Nederland over van Carnegie? Dat is het Carnegie Stichting Carnegie Heldenfonds.
Wat is dat?
Ja, ik geloof dat in 1904 was er een hele grote mijnwerkersramp in Amerika. En toen zijn twee mijnwerkers mensen gaan redden en daar zelf bij om het leven gekomen. En dat vond Carnegie zo erg, dat hij zei, ja, maar die weduwen, die waren getrouwd met helden, dus die moeten geen geldzorgen meer hebben. Dus ik maak nu een heldenfonds.
Ah.
En dus als jij een held hebt en je bent...
Als
je een held hebt gehad, want er is iemand om het leven gekomen, of nee, je hebt een heldendaad verricht en daarna ben je in de problemen gekomen, kun je dingen niet meer betalen, geven wij jou geld.
Ja.
Maar uiteindelijk is de welvaart zo omhoog gegaan dat mensen dat geld heel vaak niet meer nodig hadden. Maar nu is er nog steeds, overal ter wereld zijn Carnegie Heldenfondsen. Ik heb even opgezocht, in 2015 is het Nederlandse Carnegie Heldenfonds nieuw leven ingeblazen. Oh. Dus er worden weer mensen, ieder jaar, hoewel de laatste was in 2019, maar er worden weer alleen nog maar nu medailles uitgereikt.
Okay,
dus als jij iemands leven hebt gered, Dan krijg je
een medaille gefinancierd door het Carnegie Heldenfonds.
Ja, alleen die medaille en een receptie, denk ik. Maar toch wel leuk. Dus
leuk,
ja,
zeker.
Dus er wordt nog, dus daar kan je ook mensen voor aanmelden.
Ik zou het ook leuk vinden als ze in plaats van die medaille, misschien dat er iemand luistert, ook een beetje in de geest van Carnegie, dan een reisje zouden aanbieden in een slaaptrein.
Zijn er nog vragen?
Ja, ik heb wel een vraag.
Okay.
Eigenlijk, ik vond die theorie van hem wel mooi. Dus een derde van je leven besteed je aan kennis vergaren. Een derde doe je wat je goed doet. Ga ik dan even in plaats van rijk worden.
Maar wanneer weet je dat je op een derde bent?
Dat weet je natuurlijk niet. Nee. Maar eigenlijk kun je, en dat is volgens mij ook een heel wederom in zwang zijnd idee. Dat je eerst ga je goed worden in waar je goed in wordt. Dan ben je een tijd goed in datgene. En dan moet je nadenken over hoe je iets voor de wereld gaat doen. Er is ook een boek daarover wat mensen nu lezen. Dat heet De Tweede Berg. Ik heb het zelf niet gelezen. Maar dat gaat over van hoe ga je bijdragen aan een betere wereld.
Voel jij dat bij jezelf eigenlijk al?
Ik denk dat ik daar nog niet helemaal ben, terwijl qua leeftijd eigenlijk wel. En jij?
Ja.
Ja, hoewel, wacht even. Jij bent nu bijna 50.
50.
Stel, nou, 75 is niet zo'n heel gek. Ik denk dat jij dat zou je toch wel moeten halen.
Ouder zou ik nu...
nu, een... maar je kan ook makkelijk ouder worden. Dus eigenlijk zou je dan nog in de zit je nu nog in de tweede fase.
Ja, niet in dit jaar. Ik zit nog in de tweede fase. Heel veel geld verdienen.
Nee, maar volgens mij kan je dat voor jezelf omdenken als datgene doen waar je goed in bent.
Ja. Ja. Ik denk nog niet. Ik denk dan nog wel steeds bezig ben met... Ja. Maar daar hoop ik ook mensen plezier mee te bezorgen.
Nee, dat is natuurlijk hoe iedereen die zich half in de kunsten begeeft... het voor zichzelf
goed praat
dat hij geen hersenschirurg is.
Ja. En het,
dat
ja.
ik ook heel moeilijk vind. Het,
de biografie eindigt met de uitspraak van Carnegie... geef steeds het allerbeste. Want daarin lag zijn geheim.
Ja, dat vind ik een beetje naar.
Het is een succesboekje.
Ja,
een boekje. Gaan we Braveheart kijken van Mel Gibson?
Waarom niet?
Dit was aflevering 62 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater de Kleine Comedie. En kijk even of je naar een van die volmondige avonden kan op dekleinecomedie.nl. Heb je nog een goed verhaal over een winkel? Ben je zelf opgegroeid in een winkel? Bel drie woorden door naar 084-8371-282. Ik ben er volgende week weer. En wacht even, want er komt nog wat van Paulien.
Paulien, je had nog wat.
Ja, ik zit toch nog even met die blauwe make-up in Braveheart. Ik ben toch even de mini-vortex ingegaan.
Dit is de Vortex.
Braveheart, dus die film over die William Wallace, gespeeld door Mel Gibson. Ten eerste, heel veel in Braveheart klopt niet. Bijvoorbeeld Mel Gibson draagt een kilt, maar kilts bestonden in de middeleeuwen nog helemaal niet.
Oh.
Belangrijk om te weten is dat de kostuumdesigner van Braveheart dezelfde was als The Life of Brian. Dus het gaat duidelijk meer om het gevoel dat dingen oproepen dan om historische accuratesse. Nou, die make-up klopt ook helemaal niks van, maar er is wel een Oscar mee gewonnen door het make-up team.
Nou, als ik eraan denk, zie ik Mel Gibson met een soort Schotse vlag op zijn wang.
Nou, niet echt een vlag. Het eerst was het idee dat hij het St. Andrew's Cross zou hebben. Dat is gewoon een blauw kruis op een witte achtergrond. Maar daar is later een meer, een soort abstracte driehoekige vormen zijn ervan gemaakt. Wel, ja, als een soort... Je zou er wel een niet bestaande vlag, zou je kunnen zeggen. Waarom is er dan toch gekozen voor die blauwe make-up? Terwijl dus mannen in de middeleeuwen zich niet schminkten. Ook niet in Schotland. Nou, ten eerste, dit heeft dus wel iets met de Schotse vlag te maken. Zijn de Schotse kleuren, blauw en wit. Waarschijnlijk is het geïnspireerd op de Picten. De Picten waren een volk die eerst in Schotland woonde. Maar dan heb je het over de tijd van de Romeinen. En Picte is ook een term van de Romeinen en betekent eigenlijk geverfde mannen. Pict, hè, picture, pittoresk, allemaal hetzelfde woord. En met Picte bedoelde ze eigenlijk iedereen boven Hadrian's Wall. Dus dat is die waar Schotland begint. Dus trouwens niet helemaal zeker. Het zou ook kunnen dat die mensen zichzelf iets noemden wat leek op Pict en waar vervolgens de Romeinen het woord Pict aan hebben gegeven. Maar er is nog wel een andere interessante bron. Want Julius Caesar himself heeft in De Bello Gallico... heeft hij geschreven, dus over de oorlog met de Galliërs... heeft hij geschreven dat de Britten hun lichaam kleurde blauw hebben gekleurd.
En why?
Oké. Want... Dus de Picten, dat was iedereen boven Hadrian's Wall. En eigenlijk, Romeinen die keken heel erg neer op lichaamsverving, vooral tatoeages. Dus we weten niet zeker, bedoelden zij nou die mensen waren geverfd of waren ze getatoeëerd? Tatoeëren vonden ze echt iets voor barbaren. En dat kwam omdat zij zelf hun eigen slaven wel eens tatoeëerden of criminelen, om te laten zien dat er iets niet deugt. Dus als je dat bij jezelf deed, daardoor werd de term Pict ook een beetje synoniem met barbaar. Goed, dat zijn de Picten. Dus die deden iets met verf of iets met
iets blauwtjes.
Ja. De Schotten zijn pas later naar Schotland gekomen. Die hebben eigenlijk die Picten verslagen en geassimileerd. Ze kwamen trouwens, de Schotten kwamen uit Ierland, makkelijk genoeg. En in de 11e eeuw zijn de Picten helemaal eigenlijk verdwenen. Dus opgenomen in de inmiddels Schotse cultuur. Werd er dus ook niet meer geverfd of getatoeëerd. Waarom heeft Mel Gibson of het hele team dan toch besloten van die middeleeuwse Schotten moeten blauwe make-up dragen? Dat is waarschijnlijk heel simpel geïnspireerd door 20e eeuwse sportfans die heel vaak naar wedstrijden gaan en hun gezicht beschilderen. En daarvan heeft men toen gedacht van als je dus de goeien, tussen aanhalingstekens, die gezichtsverf laat hebben, dan als filmkijker denk je dan, oh ja, daar moet ik voor zijn. Omdat je het op een onbewust niveau associeert met fans van een voetbalclub bijvoorbeeld. Goed, dan nu wil ik het nog even verder in de vortex gaan naar dat blauw. Want blauw, waarom blauw? Blauw is een heel dure kleur, hoor je altijd, toch? Dat niet zomaar dat blauwe verf van oudsher duur was. Nou, dan ga ik weer even terug naar Julius Caesar, die dus in De Bello Gallico over de Gallische Oorlog zei. Die Britten die kleuren zichzelf met vitrum. En vitrum is een woord dat betekent eigenlijk glas, maar dat kan ook natuurlijk een beetje blauwige kleur hebben. Dus wat glas kan hebben, dus die glassig. En vitrum was ook een naam voor een plant die heet wede. Wede, in het Engels woad, werd door heel veel mensen al gebruikt, duizenden jaren lang. Egyptenaren hebben het gebruikt. Er zijn grottekeningen gevonden, gemaakt met blauwe kleurstof van de wede. Dus het is eigenlijk de Europese blauwe kleurstof. En pas in de 16e, 17e eeuw kwam indigo naar Europa. Indigo is een plant uit Azië. En dat gaf het intenser blauw en die was ook kleurvaster. Dus dat verbleekte minder in de zon. Maar tot die tijd was wede de manier om blauwe kleurstof te maken. Goed. Dan nog iets over wede. Het is trouwens grappig, hè, dat wede. Nou, dat ga ik dan nu even vertellen. Sorry, dit is ook wat een vortex met je doet. Dat je helemaal erin vastkomt. Ben je er nog bij?
Ja.
Ja, je snapt nog?
Nee.
Oh, wat snap je niet?
Je zei iets over dat hij schreef over dat ze blauw waren. Maar waren ze dan ook echt blauw? Glasblauw? Dus ze waren blauw?
Ja,
blauw
want gesminkt? Hij zegt ook, ze sminken zich met vitrum. En dat vitrum was dus ook een naam voor die plant wede.
Oké, dus ze hebben zich waarschijnlijk blauw gemaakt met die plant.
Ja, want,
en dat als een soort
want in de Romeinse gebruik. Tijd was er nog geen indigo in Europa. Dus al het blauw was wede blauw.
Ja, oké, ja, duidelijk.
En ook bijvoorbeeld alle textiel werd met wede gekleurd. En dat is dus weer, hier cirkelen we weer terug naar de familie van Carnegie. Hè, die dus uit die textielindustrie kwamen. Dus die, nou goed. Oké, dan nog een ding over wede. Dat is in Nederland best wel een zeldzame plant. En je kunt hem wel vinden, maar vooral langs de Waal en de Rijn. En dat zijn dan zaden die zijn meegesleurd door de rivier vanuit Duitsland en Zwitserland. Het is een tweejarige plant. Met kleine gele bloemetjes. Het is niet, ik zou niet een van de aandachtstrekkers uit de plantenwereld
willen. Een bescheiden plant.
Een heel bescheiden plant. Hoe maak je daar een kleurstof van? Je gaat die planten klein snijden. Dan laat je het overgeven aan een soort rottingsproces. Dan wordt het een soort brei. En die brei, daar maak je balletjes van. En die balletjes, die heten, en dan vind ik een heel mooi woord, kokanje. Die kokanje gooi je vervolgens in een bad. En dan heb je een stof, bijvoorbeeld een wollen lap of zo.
Gooi je erbij.
Gooi je erbij, maar 10 seconden. Dan haal je die lap er weer uit en vervolgens laat je het drogen. En door de interactie met de lucht wordt die stof dan blauw. Dat kun je vervolgens weer herhalen om de kleur intenser te laten worden. Dit vind ik dus heel interessant. En dan blijkt dus ook nog dat misschien dat de uitdrukking blauwe maandag hier vandaan komt, omdat op zaterdag werd de wol geverfd en vervolgens moest dat drogen. En op maandag was dus die stof aan het drogen en blauw worden. En waren die wolververs dus verder eigenlijk niet aan het werk. Dus een soort een niksige dag.